Gemeente, vooraf de volgende mededelingen namens de kerkraad. Na afloop van deze kerkdienst is er gelegenheid voor ontmoeting en nieuwjaarswensen in de Open Hof. U en jullie zijn van harte uitgenodigd. U wordt ook herinnerd aan de tweede collecte komende zondag, dat bestemd is voor de hersteld hervormde gemeente hier ter plaatse, om hen een blijk van waardering te geven voor het kosteloos ter beschikking stellen van hun kerkgebouw aan onze gemeente voor meer dan een half jaar. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, uit Psalm 84. En wij zingen daarvan de versen 1 en 6. Hoe liefelijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. En vers 6. Want God de Heere, zo goed, zo mild, is tallen tijden zon en schild. Psalm 84, versen 1 en 6. Gemeente, de schriftlezing van morgen is Openbaring 22 en we lezen nu de versen 10 tot het einde van het hoofdstuk. Openbaring 22, we beginnen bij vers 10. En hij zeide tot mij, verzegel de woorden der profetie deze boeks niet, want de tijd is nabij. Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doe. En die vuil is, dat hij nog vuil worde. En die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worde. En die heilig is, dat hij nog geheiligd worde. En zie, ik kom haastelijk. En mijn loon is met mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Maar buiten zullen zijn de honden en de tovenaars en de hoereerders en de doodslagers en de afgodendienaars. En een iegelijk die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u lieden deze dingen te getuigen in de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht Davids, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom. En die dorst heeft komen. En die wil nemen het water des levens om niet. Want ik betuig aan een iegelijk die de woorden der profetie deze boeks hoort. Indien iemand tot deze dingen toedoet. God zal over hem toedoen de plagen die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden des boeks deze profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens en uit de heilige stad en uit hetgeen in dit boek geschreven is. Die deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom haastelijk, amen. Ja, kom, Heere Jezus, de genade van onze Heere Jezus Christus, zij met u allen, amen. De tekst voor de prediking in deze nieuwjaarsdienst is vers 14. Vers 14. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Tot zover. In ons gebedgemeente willen we ook denken aan de vader van broeder en zuster Zoetewij en broeder en zuster van de Nieuwendijk. Hij is vanmorgen in de vroegte overleden. Zullen wij samen bidden. O Heere, heilige en liefdevolle God, zorgzame Koning, Vader in de Heere Jezus Christus, over al uw kinderen. Heere, wij danken u dat wij dit nieuwe jaar 2020 mogen ingaan met u. Dat u ons niet alleen laat in deze wereld waar zoveel aan de hand is, waar zoveel onrust en onzekerheid is. In dit leven waar er ziekte is en nood en moeite. In dit leven waarin er ook zoveel zegeningen door u geschonken worden. En dat in dit leven ook zoveel verleidingen zijn en mogelijkheden tot zonde. En in dit leven waarin wij alle met ons omdragen een onsterfelijke ziel. Een ziel die voor de eeuwigheid geschapen is. Heere, wij mogen in dit nieuwe jaar tot u komen. En daar willen wij u hartelijk voor danken. Dat wij niet alleen gelaten zijn. Maar dat u nog steeds de goede herder bent. De God van 2019 is ook de God van 2020. En zo mogen wij, Heere, met goede moed dit nieuwe jaar tegemoet gaan. Want het is toch waar, Heere, wij hebben een koning. En die koning regeert over alles. En die koning heeft alle macht. En u bent een goede koning, een liefdevolle koning. Heer, en met u kunnen wij verder gaan, ook wanneer er in het leven een kruis te dragen is. Ja, dan kunt u de schouders versterken. En dan kunt u nieuwe moed geven. En dan kunt u het hoofd omhoog heffen. Om te kijken naar de uitkomst van de godzalige wandel van al uw kinderen. Om te zien op wat u hebt voorgehouden. Hen die u lief hebben en dienen. Heren, laten wij zo mogen leven voor uw toekomst. En niet voor deze wereld. Heren, wij bidden u dat wij vreemdelingen mogen zijn op de aarde. En dat wij u mogen volgen. Wat hebben we daartoe de leiding van uw Heilige Geest nodig? Dat wij ook werkelijk onderdaan van u als koning mogen zijn. En wat is, Heren, dat volk toch gezegend met zulk een koning, die hen vasthoudt, die hen leidt, die hen beschermt, dat er niets is, niets hen zal overkomen wat voor hen te zwaar zal zijn, maar dat u zult doorgaan met hen en hen leiden en versterken. Heere, dank u dat u koning bent. En zo hebben wij u ook nodig als priester, want de zonde kleeft ons aan. En ook in dit nieuwe jaar ligt de zonde aan de deur. En zo, Heere, bidden wij u om genade, verzoening en ook bewaring. En we bidden u om geheiligd te worden, toegewijd te worden aan u. Dat wij in dat nieuwe leven dat u geschapen hebt, dat we daarin mogen delen. Heere, gedenk heel de gemeente. Gedenk hen, Heren, die er geen lust aan hebben om in uw wegen te wandelen. Die misschien dit nieuwe jaar zijn binnengegaan met allerlei plannen voor het nieuwe jaar, maar waarvoor u eigenlijk weinig plaats is. Heren, wilt u ons ontdekken aan die afgoderij die wij zo gemakkelijk kunnen vasthouden. Heren, wij bidden u, wilt u ons ontdekken aan wie wij zijn voor u en hoe wij leven en wat de drijfveer van ons leven is. Heren, wij vragen u of u uw zegen wilt geven en dat wij voortdurend tot u mogen opzien in de hemel om voortdurend alle hulp van u te verlangen. En Heren, maak ons maar arm in onszelf, leer het ons zien, Heren, dat zo zijn wij. En dat we afhankelijk worden van u en dat we in een aanhankelijk leven wandelen met u, de levende God. Zo is het toch toekomst. Zo hoeven we niet te vrezen voor de pijl die des nachts vliegt. En zo hoeven we niet te vrezen wat er ook op de aarde gebeurt, wanneer wij geborgen zijn in u. Heren, ontferm u over een ieder van ons. Want we kunnen dit jaar niet ingaan zonder uw zegen. En daarom bidden wij u, schenk ons uw zegen. We wensen het elkaar toe, veel heil en zegen. En zo komen wij tot u, Heren, om van u dat heil en die zegen te vragen. Heren, er is ook verdriet in ons midden. Ja, dan dragen we nogmaals de familie Kiewit Ververs u op. Nu zij in deze dagen van rouw gedompeld zijn, schenk hen uw kracht. Maar nu, Heer, zijn ook andere gezinnen die in rouw gedompeld zijn. Het gezin van de Nieuwendijk en het gezin Zoeterwij. O Heere, wilt u hen versterken in dit onherroepelijk verlies, waarin gedachten vermenigvuldigd worden, wanneer er herinneringen zijn van wat was, maar wat nooit weer zal terugkeren, nu u een geliefde vader hebt weggenomen. Heren, wilt u vertroosten, wilt u versterken en wilt u geven, Heren, dat ook de rouwdienst mag zijn tot uw eer. Vertroost al de nabestaanden. En wilt u hen goed en nabij zijn. Heere, we willen u ook bidden voor onze kinderen, voor Kees en Marlies, die met hun kinderen, met Jaden en Emily en JC Lynn en Jack, morgen naar Canada zullen gaan. Heere, wilt u hen daar nabij zijn? Wilt u hen voorgaan met uw heillicht? En wilt u alles doen meewerken ten goede? Heere, wil ze daar ook ten zegen stellen, ook in de gemeente Oxford, waar ze naartoe zullen gaan. Heere, zegen hen daar geestelijk en stel hen daar tot zegen. Geef kracht bij alle aanpassingen en veranderingen in de andere werkomgeving en wilt u alles wel maken. Heere, we willen u zo bidden voor al deze noodzakelijke zaken. En maar vooral, Heere, bidden wij u nu ook om een zegen over deze kerkdienst, over de bediening van uw woord. Een tekst uit Openbaring 22, dat we waarschijnlijk vaak gelezen zullen hebben. Maar laat het Heere toch mogen oplichten met een nieuwe glans. En dat uw eer en naam centraal mogen staan. Hoor ons, om Christus wil. Amen. Gemeente, wij zingen Psalm 15, de versen 1 en 2. En de eerste collect is bestemd voor de kerk en de tweede voor de diaconie. Psalm 15, versen 1 en 2. Geliefde gemeente, wij hebben het voorrecht om dit nieuwe jaar in te mogen gaan. Dat de Heer ons gespaard heeft in het jaar 2019. En dat wij nu dit jaar 2020 mochten beginnen. Dat is genade. En gisteravond hebben wij in de oudejaarsdienst nagedacht over de versen 11 en 12 hieruit Openbaring 22. Het ging daarin om de wederkomst van Christus en dat wij daarom kleur moeten bekennen en dat de Heer Jezus loon bij zich heeft en dat hij in ieder zal vergelden naar zijn of haar werken. En om dat te bevestigen, zegt de Heere Jezus dan vervolgens in vers 13, ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Dus dat de Heere Jezus alles omvat. Hij komt straks terug. Hij regeert. Voor alle dingen was hij er al. En na alle dingen zal hij er nog zijn. Hij is de eerste en de laatste. En zijn woord is met kracht. Zijn woord is waar. En vervolgens zegt de Heer Jezus in vers 14, zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens. En zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Dit is de laatste zaligspreking die wij vinden in het hoofdletterwoord, in het woord van God. En zo zien we dan hier de laatste zaligspreking. En dit wijst ons op drie gedachten. Op ten eerste reiniging, ten tweede bevoegdheid en ten derde binnengaan. Dus de laatste zaligspreking, dit wijst ons op reiniging, op bevoegdheid en op binnengaan. Dus wij mogen dit nieuwe jaar beginnen met een zaligspreking. En dat is ook een groot voorrecht, gemeente. Een zaligspreking. De Heer heeft meer zaligsprekingen afgekondigd in zijn woord. En we zien ook in het boek Openbaringen ook zaligsprekingen. Daar vinden wij 7 zaligsprekingen in het boek van de Openbaring. In 1 vers 3, zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden deze profetie en die bewaren hetgeen in dezelfde geschreven is. En 14 vers 13, zalig zijn de doden die in de Heere sterven van nu aan. En 16 vers 15, zalig is hij die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandel en men zijn schaamte niet zie. En 19 vers 9, zalig zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En 20 vers 6, zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Over deze heeft de tweede dood geen macht. En dan 22 vers 7, zalig is hij die de woorden der profetie van dit boek bewaart. En dan hebben we de 7e zaligspreking. De laatste zaligspreking uit de Bijbel en uit het boek Openbaring. De woorden van onze tekst, zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Gods woord richt zich op de zaligheid. En daar moet eigenlijk heel ons leven op gericht zijn. Boven ons dagelijks werk. Ook in het jaar 2020. Dan moeten we bij alle drukte en bij alle verantwoordelijkheden die we hebben, moet onze eerste prioriteit zijn, zalig worden. Heel Gods woord richt zich op de zaligheid van zondaren. Daar gaat het om. Dat wij straks eeuwig bij de Heere mogen zijn. Eeuwig bij Hem. En hier lezen wij dan wie het zijn die zalig worden. We lezen dan: zalig zijn zij die zijn geboden doen. Die worden zalig. Die zijn geboden doen. Dus wat wil de schrift hier nu zeggen? Wil de schrift zeggen dat een mens zalig wordt doordat hij de geboden van God houdt? Ja, dat staat daar. De mens die alles doet wat in het woord van God staat, in de wet des Heeren beschreven staat, die zal leven. Dat klopt. Alleen dat doen wij niet. Dat doet niemand. Niemand kan de woorden van de wet van God volkomen houden. U niet en ik niet. En waarom staat er dan zalig zij die zijn geboden doen? Kijk, dat moeten we goed lezen. Want wanneer de Heere een mens vernieuwt, dan stort Gods geest liefde uit in het hart voor God en voor zijn geboden. En dan zeggen zulke mensen: hoe lief heb ik uw wet? Zij is mijn betrachting de ganse dag. Was het nou eerst zo in hun leven dat ze voor zichzelf leefden? En dat ze Gods wetten negeerden? Nu wordt het anders. Ze willen nu leven in gehoorzaamheid aan de geboden van God. Ze willen wandelen in gehoorzaamheid aan al de geboden van God. Dat is hun begeerte. En dat doen ze niet om hun zaligheid te verdienen, want dat heeft de Heere Jezus al verdiend. Dat is door Hem vastgelegd. Maar uit dankbaarheid, uit liefde, zonder de stress dat ik het moet doen omdat ik anders niet zalig word. Nee, uit liefde en uit dankbaarheid tot de Heere wil ik leven, niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden van God. En ze beginnen daadwerkelijk ook dat te doen. Al is het maar een klein begin van de volkomen gehoorzaamheid, zegt de catechismus. Maar, dan zijn we toch nog niet klaar. Want al heeft een kind van God dat verlangen gekregen, en wil een kind van God uit dankbaarheid de geboden van de Heere houden, toch lukt het hen niet? Wat komt daarvan terecht, van het houden van Gods geboden? Het gaat niet. Onze beste werken zijn met zonde bevlekt. Kunnen wij wel zeggen dat wij Gods geboden houden? Is dat niet juist het verdriet in het leven van Gods kinderen, dat ze de Heere niet kunnen liefhebben zoals het zou moeten? Ze moeten zichzelf beschuldigen dat ze zijn geboden niet houden. En wanneer ze dan deze tekst lezen: zalig zij die zijn geboden doen, dan schrikken we. Want wij komen altijd tekort. Wij zijn doelmissers. Van het houden van Gods geboden komt niet echt veel terecht. Ook al wil een kind van God dat wel. En dan wordt deze laatste zaligspreking een aanklacht. Zalig die zijn geboden doen. Wee mij, ik verga, want ik hou zijn geboden niet. Maar dan moeten we verder kijken. Want we mogen nooit één tekst uit de Bijbel isoleren van heel Gods woord. Dan trekt u verkeerde conclusies. Want dan weten we ook dat de Heere Jezus gekomen is op deze aarde. En hij als de enige mens heeft al de geboden van God gehouden. In alle dingen is hij God gehoorzaam geweest. Hij heeft al de geboden van God gehouden. En dat deed hij niet voor zichzelf, maar voor zijn volk. Voor allen die in hem geloven. Zij die verbonden zijn aan de Heer Jezus met een waarachtig geloof, zij worden overdekt met die volkomen gehoorzaamheid van Christus. En dan is het alsof zij al de geboden van God gehouden hebben. En dan kan de hemel inderdaad zeggen, zalig zij die zijn geboden doen. Want Christus heeft het gedaan voor zijn volk. Het wordt hen toegerekend. En dat gebeurt wanneer een mens geïncorporeerd wordt in Christus. Wanneer een mens verbonden wordt aan de Heere Jezus. Want door die band met de Heere Jezus, wanneer hij alles voor u wordt, dan wordt u gereinigd van uw schuld en zonde. En dan wordt de volkomen gerechtigheid van Christus over uw leven gelegd. Want de mens moet gereinigd worden. En dat is eigenlijk ook wat hier bedoeld wordt. Want er is ook een andere lezing van deze tekst. En dan staat er niet die zijn geboden doen, maar in Griekse handschriften, als we enkele letters wat anders lezen, dan staat er die hun klederen gewassen hebben. En dan staat er niet die zijn geboden doen, maar die hun klederen gewassen hebben. En eigenlijk verdient deze lezing de voorkeur. Al zijn ze beide wel met elkaar in verband te brengen. De verzoening door Christus, de toerekening van zijn gerechtigheid en de reiniging. Het raakt allemaal aan elkaar. In feite is er geen tegenstelling. Want wie worden zalig? Dat zijn zij die gereinigd zijn. Die deel hebben aan de verzoening door het bloed van Christus. Zij worden zalig verklaard. Zij hebben deel aan de reiniging door Christus. En daarom klopt deze andere lezing ook heel goed. Zalig zijn zij die hun klederen gewassen hebben. En dan spreekt deze tekst over reiniging. En dat is wat we allemaal nodig hebben. Reiniging. Ook aan het begin van 2020. Ook al op deze dag. Deze eerste dag, deze eerste paar uren. Waar zijn onze gedachten geweest? Onze woorden, onze houding. We hebben toch allemaal reiniging nodig. En daar spreekt deze tekst van. Die hun klederen gewassen hebben, gereinigd hebben. Die zijn zalig. Gemeente, we dragen allemaal een kleed. Een kleed. En we leven en we weven dat kleed heel ons leven door. Met elk gedachte, met elk woord zijn we bezig ons levenskleed te weven. En dat kleed is vol vlekken. Vol scheuren. Het is vuil vanwege de zonde. En in heel de wereld is er niets wat dat kleed van ons leven kan reinigen. Al zouden we onszelf wassen met salpeter en nam u veel zeep, zegt Jeremia 2. Zo is uw ongerechtigheid nog steeds voor mijn aangezicht getekend. En wat is nou nodig? Ook aan het begin van dit nieuwe jaar is die levende band met Christus. om onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken in hem, de Heer Jezus Christus. Dat is nodig. Mag u leven uit dat geloof? Hebt u leren buigen voor de Heere Jezus Christus? Het is u in het jaar 2019 vaak voorgehouden. En het wordt hier aan het begin van 2020 opnieuw voorgehouden. Er is alleen maar reiniging, alleen maar redding in een leven verbonden met de Heere Jezus Christus. Niet formeel, niet uiterlijk, niet oppervlakkig, maar in het hart, met heel het leven. Dat u leert loslaten en dat u leert vertrouwen. En dat er overgave mag zijn aan de Heer Jezus Christus, dat hij alles voor u is. Mag u zo leven? U mag niet anders leven. U wilt toch zalig worden? U moet gereinigd worden. Onze tekst spreekt van reiniging, maar het spreekt ook van bevoegdheid. Dat is onze tweede gedachte, bevoegdheid. Want we lezen verder in onze tekst, zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens. Opdat hun macht zij aan de boom des levens. En dat woord voor macht betekent ook bevoegdheid. Dat je bevoegd wordt om te eten van de boom des levens. Dat betekent het. En dat is nou het grote voorrecht dat geschonken wordt aan Gods kinderen. Zij mogen straks met de Heere Jezus regeren. Ze mogen met hem zitten in zijn troon. En zo krijgen ze ook bevoegdheid over de boom des levens. Wat is dat voor een boom? U leest ervan in Genesis. Toen Adam en Eva na de zondeval uit het paradijs verdreven werden, mochten ze niet bij die boom des levens komen. Ze mochten niet eten van die boom. Dan zouden ze eeuwig leven krijgen. En dat mocht niet meer, want ze waren gevallen in zonde. Er was een engel met een vurig zwaard die de toegang tot de boom des levens versperde. En de mens had geen deel aan het eeuwige leven. Hij had zich dat voorrecht verspeeld door zijn zonde. Maar hier zien we aan het einde van de Bijbel, in Genesis 22, dat er weer gesproken wordt over de boom des levens. De Heer Jezus heeft daar al eerder over gesproken. In Openbaringen 2 vers 7. Die overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens die in het midden van het paradijs Gods is. En hier in dit hoofdstuk 22, laatste hoofdstuk, komt die boom des levens weer ons voor. In vers 2, daar staat in het midden van de straat van het nieuwe Jeruzalem. En op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende 12 vruchten, van maand tot maand gevende zijn vrucht. En de bladeren van de boom waren tot genezing der heidenen. En dan hier in onze tekst lezen we in vers 14, zalig zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens. En wie ontvangen dit? Zij die verbonden zijn aan Christus. Dat zijn de mensen die niet zonder de Heere Jezus kunnen leven. Dat heel hun leven ondergeschikt is aan hem. De Heer Jezus geeft hen bevoegdheid om te eten van die boom des levens. En dat betekent dat ze eeuwig leven hebben. eeuwig met hem zullen leven. In heerlijkheid. En straks wordt die boom het meest begeerlijke wat er is. Nu zien mensen dat niet. Maar dan wel. Want we mogen eten van die boom des levens. En zij mogen daarvan eten die niet zonder de Heere Jezus kunnen. Hoort u daar ook bij? Hebt u de Heere Jezus nodig in uw leven? Heeft Gods Heilige Geest uw ogen geopend dat u de schoonheid van Christus ziet? Hebt u geleerd om al uw lust te vinden in het woord van de Heere God? Om daardoor gevoed te worden? Zulke mensen krijgen bevoegdheid om te eten van de boom des levens. En wat een wonder dat dat mogelijk is. Dat is toch een wonder. Want Adam en Eva dachten, nu is het verkeken, nu is het verbeurd. Nu moeten we eeuwig sterven. En dat hadden we ook allemaal moeten doen. We hadden allemaal verloren moeten gaan. Maar nu is het toch nog door Gods barmhartigheid de weg geopend om te eten van de boom des levens. Hebt u dat verlangen in uw leven? Heere, wil ook mij genade geven om behouden te worden. Leg beslag op mijn leven, dat alles van mij van u mag zijn. Want u bent zo goed, u hebt de straf willen dragen die op mij lag. En daarom is Christus zo nodig. Om hem te kennen, in de gemeenschap met Christus te leven. Gemeente, ik zeg het vaak. Ik weet het, de band met de Heere Jezus, het verbonden zijn aan Christus. Maar dit is het hart van heel de Bijbel. Dit is het hart van reformatorische theologie. Dit is het hart van de theologie van Calvijn. De gemeenschap met Christus. Daar vloeit alles uit voort. Daar klopt het hart van het nieuwe leven. Dat Christus in u leeft en u in hem leeft. Maar van nature is dat niet zo. Wij staan buiten hem. En moeten een ingraveren zijn, een inplaatsing zijn in de Heere Jezus. En daarvoor moeten we nadenken over wie de Heere Jezus is. We moeten over hem mediteren. Dat is best moeilijk, nietwaar? Om in de stilte te mediteren over de Heere Jezus. Dat vinden we moeilijk. Dat kunt u doen, heel eenvoudig, vanuit Gods woord. Probeer die woorden van de Heere Jezus te analyseren die hij spreekt. En probeer dat rustig te overdenken voor uzelf. Of dat u een goed boek neemt, heb ik u ook vaker wel gezegd. Om daarover te mediteren. We moeten gebruik maken van Christus, zeiden de Puritijnen. We need to make use of Christ. Gebruik maken van Christus. Hij is de deur. Hij is de weg. Hij is alles. De Alfa en de Omega. Hij heeft alle heerschappij. Alle knie zal zich buigen voor hem. En onze ogen moeten geopend worden. Hoe langer, hoe meer in het leven. Voor de noodzakelijkheid. En voor de schoonheid van Christus. Tegenover al onze mislukkingen. Staat hij met zijn volheid. Tegenover onze onmacht en ons gestuntel staat hij met zijn volkomen gerechtigheid. Hij is een medicijn voor de ziel. Hij is de roos van Sharon. Hij is de liefste onder de mensenkinderen. Hij is de goede herder. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. En om over hem te mediteren, zo werkt Gods geest, dat u verbonden wordt aan hem. Dat u in de gemeenschap met Christus gaat leven. En dat is een levenslang proces. Daar moeten we op gericht zijn. Het is zo heerlijk om de Heere Jezus te kennen als uw zaligmaker. Dan hebt u nergens voor te vrezen. Dan gaat hij met u. We kunnen ook wel zorg hebben aan het begin van dit jaar. Wat zal er allemaal gebeuren? Maar als hij uw herder is, dan draagt hij u in ziekte, in verdriet. Dan draagt hij u zelfs door de dood heen. Dan bent u met hem meer dan overwinnaar. Wat zal een nietig mens u doen? Het maakt niet uit, zolang hij maar bij u is. Dan kunt u alles aan. En dan hebt u geen gebrek. Dan draagt hij u. Dan is hij alles voor u. Dan zult u ook zijn zoetheid ervaren, juist in moeilijke dagen. En zo wordt al het verlangen ook opgewekt om hem meer te kennen en hem meer te verkondigen, over hem te spreken. En zo wordt u geheiligd, dat is toegewijd aan hem. Want zonder heiliging zal niemand de Heere zien. Hebreeën 12 vers 14. En zo door Christus hebt u bevoegdheid, krijgt u. Eet vrij van de boom des levens. Met zijn 12 vruchten, elke maand een vrucht. Gemeente, we zien tenslotte in deze tekst ook het binnengaan. Want we lezen, zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. De stad? Welke stad? Het nieuwe Jeruzalem. Daar heeft Openbaring 21 al uitgebreid over gesproken. Dat nieuwe Jeruzalem. Als u daarover gaat nadenken, dan gaat dat uw stoutste verwachtingen te boven. Die heerlijke stad. Die stad heeft 12 poorten. Dat is heel veel, in de oudheid ook al heel veel. En die poorten worden ook nooit gesloten. Het staat in Openbaring 21. U leest het thuis maar na. Die poorten worden nooit gesloten. Waarom niet? Omdat er geen gevaar is. Er is volkomen rust. En deze poorten zijn eigenlijk gemaakt van parelen. Het is één grote schitterende parel. Dat is de schoonheid. En bij elke poort, daar staat een engel. En die zorgt ervoor dat niemand die stad kan binnengaan die daar geen recht op heeft. En als je nog verder even over die stad nadenkt, die stad is onbegrijpelijk groot. Openbaring 21 vers 16 spreekt over 12.000 stadien. In de breedte, in de hoogte, in de lengte. Maar ja, wij weten dat die uitdrukking stadie niet meer, we zeggen dat is wel heel veel, hè, 12.000. En dan lezen we verder. Maar als we even over nadenken, een stadie, dat is 144 meter. En dat is omgerekend, Die stad, de lengte van die stad is 2400 kilometer. En de breedte van die stad is 2400 kilometer. En de hoogte van die stad is 2400 kilometer. Dat is de stad Gods. Nou. De Space Station bevindt zich op 360 kilometer hoogte boven de aarde. De stad Gods is 2400 kilometer hoog. Kijk, het is beeldspraak. Het is een beeld. Maar dat beeld laat zien hoe ontzaglijk heerlijk die stad is. En wij denken, wat komt er nog terecht van het koninkrijk van God, als we zien hoe de mensen allemaal in de wereld zich opmaken om tegen Christus, tegen de gezalfde op te staan. We willen zijn touwen verbreken en wij denken, wat komt er van terecht? Nou, hier ziet u het. Die stad Gods, en daarom staat er ook in, ik meen Psalm 48, dat de koningen zagen die stad Gods en ze verschrikten en ze renden weg. Ja, geen wonder. Als u een stad hebt van 2400 kilometer. Dat is van hier tot aan de Oeral. Dat is achter Moskou. En van hier tot aan Nova Zembla of zo. En ook zo hoog. Oh, stad. Dat is New York City. Een dorpje bij. Niks. Zo groot is de stad Gods. Zo heerlijk. En het grote Babylon en het grote Rome is niets vergeleken met de stad Gods. En de stad Gods is niet van beton of van cement, nee. Het is van goud. Goud. Er zal geen nacht zijn. Het zal heerlijk zijn. En daar binnen te zijn. Is volkomen redding. Volkomen behoud. Deze stad is de hemelse heerlijkheid. En de weg daarnaartoe is de weg van de heiligheid. De toewijding. Een leven van toewijding aan de Heere. Een leven waarin Hij op de eerste plaats staat. Zulke mensen mogen binnengaan in die stad Gods door die poorten. Ja, door de poorten. Er zijn wel mensen die proberen over de muur te klimmen, maar dat kan niet. Dat lukt gewoon niet. Ook wel te begrijpen als je 2400 kilometer hoog moet klimmen om over een muur te gaan. Dat kan niet. Het is de poort. En die poort, ja, dat is Christus. Hij is de deur. Hij is de weg. Niemand komt tot de Vader dan door Hem. En het zijn alleen maar de mensen die hun klederen gewassen hebben in het bloed van Christus. Die zijn geboden lief hebben en die doen. En zij krijgen de bevoegdheid om te eten van de boom des levens. En zij worden binnengeleid in die stad Gods. En ze worden welkom geheten met trompetgeschal, zei John Bunyan in Pilgrim's Progress. En daar is volkomen rust. En dan moet ook het volgende vers erbij betrekken. Vers 15. Maar buiten zullen zijn de honden. En dat zijn mensen. De tovenaars. De hoereerders. De doodslagers. De afgodendienaars. En een ieder die de leugen lief heeft en doet. Dus het is heel duidelijk, dat niet iedereen die stad binnenkomt. Ook al wordt over de Heer Jezus gesproken in kosmische termen in Colossenzen, dat de Heer Jezus een naam heeft boven alle namen en dat in zijn naam alle knie zich voor hem zal buigen. Dat is allemaal waar. Elk knie zal voor hem buigen. Maar dat betekent niet dat iedereen zalig wordt. De schrift leert heel duidelijk dat niet iedereen zalig wordt. Maar er wordt ook al aan geknabbeld. Aan die waarheid. Ach, valt wel mee. Valt wel mee hoor. God is toch liefde. Ze worden allemaal wel toch wel behouden. Het is leugen. Pas ervoor op. In de laatste der dagen zullen valse profeten komen. En ze zullen velen verleiden. Houd vast aan dat woord van God. In al zijn volheid. Want hier leert het heel duidelijk. Buiten zullen zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de doodslagers, de afgodendienaars. En ieder die de leugen lief heeft en doet. De honden die blaffen tegen de majesteit Gods. Er zijn heel wat mensen die zo leven. En de doodslagers, dat zijn de mensen die anderen haten. Ik kan hem niet uitstaan. Ik wou dat hij... Nou, de komende verwensingen. Zulke mensen komen daar niet hoor. Denk het maar niet. Als u in haat leeft met uw naaste. Dat is doodslag, zegt de Heer Jezus. En de leugen liefhebben en geloven. Een dwaalleer, is dat leugen, ja of nee? Hoeveel zijn er niet die een dwaalleer geloven? Komen zij daar straks? Hier staat het niet. Als je de leugen lief hebt, dan kom je daar niet. En in het dagelijkse leven liegen, mensen iets voorhouden. Laat het heel duidelijk zijn, zij die deze stad binnenkomen zijn wedergeboren. En het was voor mij persoonlijk een hele ontdekking toen ik 17 jaar was, dat ik wist dat ik niet wedergeboren was. En dat ik met al mijn zogenaamde vroomheid buiten zou vallen. Dat ik verloren moest gaan. En toen was God mij genadig. En wat ik nooit gedacht had, toen wilde ik dominee worden. En daarom sta ik hier nu voor u. Door Gods genade alleen. Want de mens moet wel wedergeboren worden. En dat is niet ver weg. Ga er maar om vragen. Ja, bid er maar om. Maar laat al je vooringenomen gedachten nou eens los. Wat er allemaal moet gebeuren, wat anderen beleefd hebben. Ja, daar is de Heer toch vrij in. Dat u de zonde gaat haten. Hem gaat liefhebben. In een nieuw leven gaat wandelen met hem. Gaat hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Ach, dat zeg ik ook zo vaak, dat weet ik. Maar zo is het. Het leven van een christen is niet juichend en in volle gemeenschap met Christus leven. En we gaan excelsior, steeds hoger, steeds rijker. Nee, het leven van een christen is vaak zuchten en strijden en verliezen een strijd. En dan weer naar de Heere toe gaan en het belijden. Ik kan niet zonder u. En zo wordt er gebeden en gestreden en geroepen en... En zo wordt de liefde tot de Heer al sterker en de aanhankelijkheid sterker. Het is een bruisend, een levend fenomeen, dat geestelijk leven. Het is zo rijk, het geeft vrede, het geeft troost, het geeft houvast in het leven. Zo werkt de Heer. Hij wordt groot, hij wordt verheerlijkt en u wordt klein, u wordt gering. En u gaat zijn geboden liefhebben. En u beseft dat u in uzelf maar blind bent en naakt en arm. En zo wordt u behouden. Dankzij zijn genade. En zo worden we hier weer bepaald, gemeente, bij de werkelijkheid dat alleen Christus voor ons de toegang kan zijn tot de stad Gods. En zo worden we op deze nieuwjaarsdag weer gewezen op Christus. Want met hem komt u zeker in het nieuwe Jeruzalem. En daarom ga maar door met de strijd. Zelfverloochenen. De strijd tegen uw eigen ik. Bidden om genade. Vragen voortdurend om zijn heilige geest. Om liefde tot hem. En straks komt hij terug. En dan zegt hij, jij daar. Hoe de Heer Jezus dat zal zeggen, dat weet ik ook niet. Maar hij zal allen kennen, jij en jij, u, die met mij verder moest, zonder mij niet verder kon. En wat er zal gebeuren, zijn koninkrijk zal komen. Ook al wordt de kerk overwonnen, het kan zijn. Ook al worden we straks allemaal in schuilkerkjes en in huisgemeenten, dat kan, ik weet het ook allemaal niet. Maar wat er ook gebeurt, gemeente, hou dit troostboek voor ogen. Het loopt uit op Openbaring 22, op die stad Gods en die heerlijkheid. Dat staat muurvast, want hij is de eerste en hij is de laatste. Dat geeft moed en uitzicht in dit leven. En nu nog de strijd tegen de duivel, de wereld, het eigen vlees. Maar spoedig komt hij om te verlossen. Spoedig. Soms kan het heel snel gaan. Dominee van den Berg uit Ouddorp mag er nu al zijn. In die stad God. En spoedig komt de Heere om zijn volk te verlossen. Spoedig, als u dan zou kunnen terugzien, het was maar een zucht. En wat was het toch eeuwig waard om hem te hebben leren kennen. Mijn koning, onze koning. Gaspard de Coligny was in het midden van de 16e eeuw een legeroverste in dienst van de koning van Frankrijk. En hij moest voor zijn koning een stad verdedigen. En de stad werd belegerd door Spanjaarden. Misschien kent u de geschiedenis wel. Maar binnen de vesting werd honger geleden. En dat was buiten de muren van de stad bekend geworden. En de vijand stemde zijn tactiek erop af. En ze schoten pijlen in de stad waarop briefjes waren bevestigd. Met mooie woorden, geef u maar over. Het heeft toch geen nut meer. We beloven u een vrije aftocht. En niemand zal iets overkomen. Maar wat deed Gaspard de Coligny? Het was hem bekend dat zijn koning hem deze stad had toevertrouwd. En dat hij het bevel gekregen had om die stad te verdedigen. En hij had bericht gekregen dat de koning zou komen om de stad te bevrijden. Hij zou komen op zijn tijd. En Gaspard de Coligny vertrouwde op die toezegging, op die belofte. Hij geloofde in zijn koning. En daarom schreef de Coligny op een stukje perkament een bericht. En hij bevestigde dat ook op een pijl. En op de stadsmuur schoot hij dat naar de vijand. En op dat briefje stonden twee woorden. Regem habemus. Wij hebben een koning. Gods kinderen, gemeente, wij hebben een koning. Jezus Christus. En met deze koning kunt u het nieuwe jaar in. Wij hebben een koning. Amen. We zingen Psalm 98, het vierde vers. Psalm 98, vers 4. Laten wij bidden en danken. Aan het einde van deze eerste dienst van het nieuwe jaar mogen wij u danken voor uw woord. Het woord dat u met ons meegaat. Het woord dat u ons geeft. O Heere, geef dat wij op uw woord letten. Geef, Heer, dat wij u kennen als onze koning. Heere, en als het nou zo is dat we zien dat wij zonder u door het leven gaan, dat wij niet wedergeboren zijn, laat dat ons tot nood mogen worden en laat dat ons tot het gebed mogen uitdrijven. En laten wij alles van u verwachten. Heere, laten wij uw woord daarbij onderzoeken. Want dat woord is het zaad van de wedergeboorte. En u hoort het gebed van arme, ellendige zondaren. Opdat u hen inlijft bij uw volk. En dat zij het ook mogen meezingen. Regem habemus. Wij hebben een koning. En zo kan uw volk staan in dit leven. Waar ze ook naartoe gaan, ook al gaan ze naar een ander land toe om daar te wonen. Wij hebben een koning. En met die koning kunnen wij verder gaan. Heere, wij bidden u. Laten wij ons mogen gedragen als prinsen en prinsessen. Want als u onze koning bent, dan schept dat toch ook verplichtingen om te reinigen. En dan schept het verplichtingen om ook uw geboden lief te hebben en die te doen. En u onze koning aan te kleven en alle verwachting van u te hebben. Heere, gaat u met ons. als we rondom een graf moeten staan. Als er rouw is, maak het wel, Heere, ook zaterdag bij de rouwdienst van Daan Kivit. Heere, gedenk ons zo in uw gunst, om Christus wil. Amen. Wij zingen Psalm 90, het 9e vers. Ga dan heen met uw dragende God zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.